verband is er een heel fascinerende tekst in het boek Prediker. En die zou ik dan vanmorgen even boven onze overdenkingen willen zetten. Prediker 7, vers 14. Prediker 7, even als woord vooraf. En dan van Prediker hoofdstuk 7 en dan het 14e vers. Geniet het goede, ik vertaal even letterlijk, op de dag van het goede. Letterlijk staat er op de dag van het goede, wees dan in het goede. En op de dag van het kwade, zie toe. Dat is in het Hebreeuws ook een woordspeling, want kwaad en zien, dat is bijna hetzelfde. Kwaad is ra'a met een ayin en zien is ra'a met een alef. Dus dan staat er v'yom ra'a re'e. En dan komt het, want God maakt de een tegenover de ander. Dat de mens niet zou kunnen vinden wat na hem zal zijn. God maakt het een tegenover het ander. Die opposit. God maakt opponenten tegenover elkaar. En zo zegt dan de oude Joodse vertaling, heeft hij de wereld geschapen. Alles heeft een deel en een tegendeel. Alles heeft een lichtzijde en een donkere zijde, ergens in het universum. En als je dan de ziel gaat volgen, de draad, en je gaat terug tot op de oorsprong, tot op de root, de wortel, dan komt het ergens bij elkaar. De held en zijn tegendeel. De voorzijde en de achterzijde. Zo zegt de oude Joodse verklaring ook, elk mens heeft zijn acharayim, zijn achterkant. Net zoals de rug de plaats is van ons lichaam die we niet kunnen zien. Ja, je kunt niet op je eigen rug kijken. Ja, moet je een spiegel hebben, maar anders lukt dat niet. Dus de achterkant van jezelf, wat Jung genoemd heeft de schaduwkant. En dat geldt dus voor de ziel. Die achterkant, die sluit ook in alles wat verborgen is. Ook de verloren vonken, zegt de oude Joodse mystiek. Die vonken van licht, die daar ergens zijn, voorbij de grens van het bewuste. Alle onteigende lagen van de persoonlijkheid. De som van alles wat je nog niet geïntegreerd hebt, wat ergens is kwijtgeraakt. En dat noemt de oude Joodse verklaring dan acharayim, de achterkant. De voorkant, dat is het bewuste, de wil, het denken. En vanuit dat denken ga je tot daden komen, het gedrag. Maar de achterkant is alles wat daar achter verborgen ligt. Onbewust, reactie, soms impulsief. De verschillende kanten van de mens. Vandaar dat dus ook de oude Joodse mystiek zegt, al die personen van het boek Esther, die zitten in ons. Zit allemaal in je ziel. Dus op een gegeven moment kun je gaan nadenken over Vashti in jezelf, over Ahasveros misschien, over Haman in jezelf. Komen we misschien straks nog even op terug. Want je kunt het natuurlijk zo makkelijk polariseren en dan ga je zo gauw met de vinger wijzen. En dan zeg je, oh, wie is nou Haman? Ja, en dat zal dan natuurlijk wel Hitler zijn. Nou ja, dan kun je heel makkelijk identificeren en het ook buiten jezelf plaatsen en zeggen, nou ja, zie je wel, daar zit het kwaad. En als je dan niet oppast, dan word je zo'n soort toeschouwer, zo'n criticus. Maar soms liggen goed en kwaad veel dichter bij elkaar, daar komen we straks ook nog wel even op. Ik moet opeens denken, ja, zulke dingen schieten je dan te binnen, anders had ik het gedicht meegebracht. Maar er is een vers van Willem Wilmink over een man die kijkt naar een foto. En op die foto ziet hij dat daar een Jood door een soldaat wordt belaagd en die gaat hem proberen in elkaar te trappen. En dan staat er in dat gedicht, stel je nu eens voor, dat die Joodse man op die foto, dat jouw vader was. Wat gaat er dan door je heen? En dan eindigt dat gedicht, maar denk je nu eens in dat die soldaat je vader was. Wat dan? Dan, ja, waar kun je Haman ergens plaatsen? Of kun je hem niet plaatsen? Het is wonderlijk dat ook in de Joodse overlevering, ja, dat daar het boek Esther in verband gebracht wordt met Yom Kippur, Grote Verzoendag. In de taal ligt daar ook een verband, want je hebt dus Purim, dat is het feest van Esther, Purim. En als je er een kaf voor zet, heb je Kippurim. Dat is de verzoendag. Dus dan zeggen de oude uitleggers, de verzoendag is eigenlijk Kippurim, is als Purim. Het is in wezen hetzelfde, want het gaat allebei om verzoening. Verzoening, heel worden. Het heeft ook allebei te maken met een lot dat geworpen wordt. Want in het boek Esther worden de loten geworpen, maar op Yom Kippur, op de grote verzoendag ook. Want dan wordt het lot geworpen. Welke bok moet nu de woestijn in? Wie wordt de zondebok? Daar is ook een lot. En dan denk je, ja, dat gaat toch wel heel diep. Want als je dan de lijn doortrekt naar het evangelie, dan zeg je, ja, wie wordt de zondebok? Uiteindelijk die ene, Jezus, de Messias. Hij wordt de zondebok. Op hem valt het lot en hij wordt de woestijn ingestuurd om onze zonden te dragen. Om verzoening te brengen. Dus die prachtige tekst in Prediker zegt, God heeft deze en die gemaakt. Zo staat het er dan eigenlijk. Gam et zij. Le umat zij. God heeft deze tegenover deze gemaakt. God heeft die tegendelen in de schepping gelegd. De contrasten. En in de middeleeuwen zeiden ze dan, weet je waar het nu uiteindelijk om gaat? Daar hadden ze dan een prachtige term voor, om de coincidentia oppositorum. Het samenvallen van de tegendelen. Dat is verzoening. Dat ze tenslotte bij elkaar komen. Licht en donker, plus en min. Positief en negatief. Dat het tenslotte één wordt. Nou, en dan is God dus alles in allen. Ja, daar gaat het toch naartoe. Dat is toch dat grootste geheim. God staat aan het begin en hij maakt die tegendelen. Zij, le umat, zij, dit tegenover dit. Net als wat Hegel zegt, je hebt de these, de antithese en dan uiteindelijk komt de synthese. Wordt het samengebracht. Wat de Efezebrief zegt, die heeft daar ook zo'n prachtig woord voor, Efeze 1 vers 10. Anakephalaiosastai. Dat is alles opnieuw onder één hoofd. Ja, dat woord moet je dus nooit meer vergeten, want dat is het hart van het evangelie. Als iemand je dan op straat vraagt, wat geloof jij nou? Dan zeg je anakephalaiosastai. Nou, dan kijken ze je aan en dan vragen ze natuurlijk, kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, dan heb je meteen een gesprek. Ja. Dus dat is dat grondwoord wat Paulus zegt. Alles opnieuw, ana, onder één kefale, onder één rosh, onder één hoofd. Dat is Christus. Ja, dat boek Esther heeft dus een parallel met de grote verzoendag. Die tegendelen. Ja, van de berg van IJzenga zegt dat dan zo mooi. De geest veruitwendigt zich om zich tenslotte weer te verinwendigen. Ja, de geest gaat uit. Want je moet natuurlijk wel bedenken, kijk dat woord, dat boek Esther, dat speelt in de ballingschap. Ballingschap. En ballingschap, ja, er zijn twee Joodse schrijvers, Eisenberg en Steinsaltz, die hebben ooit een heel gesprek met elkaar gevoerd over de feesten en ook over dat boek Esther. En ze zeggen, weet je wat nou ballingschap is? Dat is de afwezigheid van de mens en de afwezigheid van God. De afwezigheid van de mens. Want als Israël in ballingschap gaat, dan zijn ze er dus niet meer. Als je dan door Jeruzalem loopt en je zegt, waar zijn ze? Ja, weg. Kwijt. Weggevoerd. Anatevka. Ze pakken allemaal hun koffer en ze reizen naar Babel. Dus de afwezigheid van de mens. Maar dan is het ook de afwezigheid van God. God is ook kwijt. Alleen er is wel één ding, en daar komen we straks nog wel op terug. Dan zegt de oude verklaring, de Shechina is meegegaan in de ballingschap. En de Shechina, dat is de Ruach, dat is de Heilige Geest. Dat is de wolkkolom, dat is de goddelijke presentie, maar verborgen, verhuld, versluierd. Want in feite, dat is dus Dieu en exil, God in ballingschap. Het boek heet Megillat Esther. De boekrol van Esther. Maar dat woord Megillat, dat kun je lezen als boekrol. Maar je kunt het ook lezen als een vorm van het woord gala, openbaren. Dus Megillat Esther kun je ook lezen als de onthulling van Esther. De openbaring van Esther. Het lijkt haast wat op het laatste Bijbelboek, want daar is ook een boekrol. En die zit op slot, 7 zegels. En niemand kan die boekrol openen. Maar hier dus, Megillat, onthulling van Esther. En nu die naam Esther. Dat is ook alweer een sleutel, een verborgenheid. Want Esther kan betekenen ster, Ishtar in het Babylonisch, Ishtar. Dan is het ook Venus, de morgenster, Nogach, de glans van de dageraad. Maar Esther is ook een Hebreeuws woord en dat betekent, ik zal verborgen zijn. En als je dat nu bedenkt, dan begrijp je ook waarom de naam van God niet in dat boek staat. Ik zal verborgen zijn, de titel zegt het al. God is verborgen. Ik zal mijn aangezicht verbergen. En nu zeggen de rabbijnen, als het goed is, dan kun je zo'n Bijbelboek al terugvinden in de boeken van Mozes, de Torah. En dan staat er een tekst in Deuteronomium, moet je maar eens even kijken, Deuteronomium 31, vers 18. Daar staat het. Deuteronomium, bijna aan het eind van de Torah. Het 31ste hoofdstuk en dan het 18e vers. We anochi en ik. Hasteer astier panai. Beyom hahu. Ik zal verbergen, verbergen mijn aangezicht op die dag. Dat zegt God al bij monden van Mozes, als ze daar staan voor de Jordaan, op het punt om het land binnen te trekken. Ik zal verbergen, verbergen. Dat woord wordt herhaald in 2 verschillende werkwoordsvormen. Hasteer, Esther. Hasteer, Astier. Daar hoor je de naam Esther al in doorklinken. Dus Esther is een vorm van het Hebreeuwse werkwoord satar, verbergen. Ik zal mijn aangezicht verbergen. En dan spreekt God bij monden van Mozes al over die ballingschap die zal gaan komen. Mijn aangezicht verbergen. De rabbijnen vertellen daar een verhaal bij. En die zeggen, weet je wat dat nou is? Want in Jesaja 45 staat het ook, vers 15. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Jesaja 45, 15e vers. Dan zeggen ze, dat is net als kinderen die verstoppertje gaan spelen. Kijk, dat is de ballingschap. En toen was er een jongetje. En dat jochie zei, ik zal me verstoppen en dan gaan jullie mij zoeken. En dat jongetje, dat kruipt ergens weg, op een heel verborgen plekje, en dan gaat hij zitten wachten. En dan wordt er geteld tot 100, 110, ik kom. En dan gaan ze zoeken. En dat jochie, dat zit daar in zijn plekje, zijn verstopplekje. En hij hoort die andere kinderen. Weet jij waar die kan zitten? Geen idee. En hij hoort ze met elkaar praten. En na een poosje, dan hoort hij dat die stemmen stil worden. Die sterven weg. En hij hoort ze niet meer. En dan wacht hij nog een poosje. En dan komt hij tevoorschijn. En dan ziet hij dat er geen enkel kind meer is. En hij staat daar moederziel alleen op dat plein. En dan begint hij hardgrondig te huilen. En dan loopt hij naar huis. En dan zegt hij, mama, ik heb me verstopt. En ze hebben me niet eens gezocht. En dan later komt hij erachter dat die kinderen tegen elkaar zeiden, nou ja, we vinden hem toch niet, we gaan maar wat anders doen. En dan zegt het oude rabbijnse verhaal, kijk, dat is nou God. God zegt, ik heb mij verstopt en ze hebben me niet eens gezocht. Ze zijn wat anders gaan doen. Het verdriet van de eeuwige. Ze zijn niet eens gaan zoeken. Ze hebben niet eens gevraagd, waar is hij nou? En ze hadden hun bezigheden en ze maakten het zich gezellig daar in Babel. En ze zeiden, nou ja, we kunnen hier ook wel een baan vinden en aan de kost komen. En ze zaten daar met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig. Ik zal mijn aangezicht verbergen. Hasteer, Asteer. Nou, dat is Esther. Dus Megillat Esther is eigenlijk, als je het letterlijk vertaalt, je kunt zeggen de boekrol van Esther, maar je kunt het ook vertalen de onthulling van de verborgenen. Nou, dan begrijp je ook waarom de naam van God daar niet komt. Ja, misschien op een heel verborgen manier, maar dat moeten we dan nog gaan ontdekken. Dat het inderdaad gaat over die diepere lagen. Wat ligt er nu achter alles wat er gebeurt in deze wereld en ook in ons eigen leven? Wat is de verborgen achtergrond? Want Esther, zij wordt koningin in plaats van Vashti. Ik spreek haar naam maar wat op zijn Hebreeuws uit. En eerst, om maar even te beginnen bij hoofdstuk 1, vers 1. Dan zie je daar toch ook wel iets wat weer heel veelzeggend is. En daarbij bedenken we dan dat daar steeds die Shechina op een verborgen manier aanwezig is. Maar hoofdstuk 1, vers 1. Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Als die uitdrukking voorkomt in de Bijbel, het geschiedde in de dagen van, en dan komt er een eigen naam. Meestal, of eigenlijk altijd, als die uitdrukking wordt gebruikt, dan gaat het niet goed. Dan komt er onheil. Zo begint bijvoorbeeld ook Genesis 14. Als daar die strijd is in de dagen van Abraham tussen die vier koningen en die vijf koningen. Genesis 14 begint ook. Het geschiedde in de dagen van Amraphel. En dan worden daar die koningen genoemd. En zo vind je telkens van die voorbeelden. Het geschiedde in de dagen van. En dan een naam. Dan is het niet best. En hier dus ook. En die Ahasveros. Zijn naam betekent de verhevene. Net zoiets als Augustus. Die latere Romeinse keizer. Maar ik denk als je die naam Ahasveros in het Hebreeuws nog wat verder gaat ontleden. Dan kom ik tot deze gedachte. Begint met een alef. En dan gash. Get shin. En gash, dat is een vorm die kan in het Hebreeuws betekenen zwijgen. Dus dan is de eerste deel van die naam Ahasveros Alef Gash. De Alef zwijgt. En de Alef, dat is Adonai, dat is de eeuwige. God zwijgt. Dat is het eerste deel van die naam. God zwijgt. Ja, dat is die ballingschap. Dat is dat de mens ver van huis is. Donker, nacht, God zwijgt. Le silence de Dieu, de stilte van de eeuwige. Net zoals André Neher zegt over Elie Wiesel, die Joodse schrijver. Zijn hele oeuvre, zijn hele werk is gebouwd rondom het zwijgen, de stilte. Het zwijgen van de alef. En dan gaat die naam Ahasveros verder. Dan staat er Agash Verosh. Dus dan komt er een waaf. De zesde letter, de waaf. En dan Rosh. En dat woord Rosh, met een waaf in het midden, dat betekent vergif. Poison, vergif. Dus God zwijgt en de waaf, dat is het symbool van de mens. En de mens is vergif. Nou, daar heb je het. Dat is eigenlijk het hele verhaal van het boek Esther. God zwijgt en de mens, dat is dan Haman, openbaart zich als gif. Nu kun je nog een laag dieper gaan. En dan ga ik het op deze manier lezen. Alef Gash, de mens, nee, God zwijgt. Maar dan de waaf Rosh. Dat woord Rosh, dat kan in het Hebreeuws betekenen hoofd. Maar dan met een alef in het midden. In het Fenicisch kan het ook geschreven worden als resh shin. Dus dan lees ik het zo. God zwijgt, maar de waaf wordt het hoofd. En de waaf, dat is dan de ware mens, de mens met een hoofdletter. Dat is Mordechai. Die wordt uiteindelijk het hoofd. En dan kun je de lijn doortrekken. Het hoofd is Christus. Juist als God gaat zwijgen, dan komt daar een punt dat daar de mens is, de zoon des mensen, de zoon van God, de waaf, want hij is de ware zes, de verbinding, de waaf, dat is de haak, de verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en mens. Dan wordt hij het hoofd, de eeuwige Christus. En dan denk je aan het kruis van Golgotha, waar God zwijgt. Maar dan hangt daar die ene die het hoofd wordt en die de verbinding wordt tussen boven en beneden, tussen hemel en aarde. Dus zo is die naam Ahasveros in wezen al een programma, een profetische naam. Daarom staat er dan ook met nadruk in dat eerste vers: hij is die Ahasveros, die regeerde van Indië af tot Moorenland. Ja, dat woord Hodu, dat wordt dan meestal vertaald als Indië. Dat is het ook wel vanuit het Sanskriet, Hodu, een oude aanduiding van India, Indië. En dan Moorenland, Ethiopië. Er is ook nog wel een andere verklaring die zegt het zijn twee plaatsen die gewoon heel dicht bij elkaar liggen. Dus in feite had hij maar een heel klein koninkrijk. Maar dan staat er wel 127 landschappen. 127. Nu zegt de oude Joodse verklaring, dan zou je denken, dan heeft hij heel wat. Nou zeggen ze, hij heeft precies de helft. Hij heeft de helft van wat hij zou kunnen hebben. Als je namelijk het woord melech hebt, het Hebreeuwse woord voor koning, en als je dat woord melech in de volle waarde gaat optellen, want elke letter heeft een getalswaarde, en je gaat niet de gewone waarde tellen, maar de volle waarde, dan krijg je 254. En 127 is precies de helft. Dus in feite wordt hiermee aangegeven, Ahasveros was een halve koning. Hij heeft de helft. Hij gaat straks ook een feest vieren, 180 dagen, dat is een half jaar. Hij kan wel zeggen, oh, ik heb alles, maar hij heeft de helft. Net zoals vroeger dat Habsburgse Rijk. Dan zeiden ze A-E-I-O-U. Alles Erdreich ist Österreich untertan. Het hele aardrijk is van ons. Net zoals keizer Augustus in Lucas 2 zei. De gehele wereld, oikumene, de hele bewoonde wereld moet worden ingeschreven. Dat zeiden die machthebbers altijd. De hele wereld is van mij. Austrië est imperium orbis universi. Van Oostenrijk is het imperium van de hele wereld. Nou, die Ahasveros kan ook wel zeggen, ik heb 127 landen. Ja, zegt de Hebreeuwse tekst, dan heb je nog maar de helft. En dan straks zegt hij ook nog tegen Esther, vraag maar wat je wilt, al is het de helft van mijn koninkrijk. Dat klinkt dan haast ook een beetje ironisch. De helft van de helft. Wil je ook een kwart? Ja, dus de grootspraak van de machtigen. Psalm 29 zegt dan, machten die het hoofd opsteken, worden stil als God gaat spreken. Ja. Dus die Ahasveros, dat is de eerste figuur daar in de Bijbel, in dit boek. Maar dan zitten we zo omstreeks het jaar 473 voor Christus in Perzië, ten oosten van de rivier de Tigris. Zo ongeveer het huidige Iran. En daar regeert hij dan. Hij heeft een partner, een koningin, Vashti. Om nog even die naam Vashti te bekijken. Dat begint ook weer met een waaf. En dan Shiti. Dat kun je lezen in het Hebreeuws als mijn fundament. De waaf is mijn fundament. Dus weer die waaf, dat is die volmaakte mens, dat is de zoon des mensen, dat is de ware Adam, de Adam Kadmon, de oorspronkelijke mens, de zoon die daar was bij de vader voor alle eeuwen. De waaf is mijn fundament. Ook die naam zegt weer meer dan ze misschien zelf geweten heeft. Maar dat komt wel vaker voor. Ik denk dat heb je als je preekt ook wel eens. Ik heb ooit eens een verhaal geschreven. Van een prediker die overal heen ging. En als die dan thuis kwam, dan zei die tegen zijn vrouw. Want dan vroeg zij, en hoe was het, hoe is het gegaan? En dan zei hij, ik hoop dat ze het begrepen hebben. En dan heel zachtjes voegde hij eraan toe, ik hoop dat ik het begrepen heb. Ja, dat je je eigen preek ook nog mag begrijpen. Maar dus Vashti, de waaf is mijn fundament. Zij wordt weggestuurd. De oude verklaarders komen er nooit helemaal achter of ze nu gedood is of in ballingschap gegaan. Want zij wilde zich niet vertonen. Zij wilde ook de weg kiezen van de verborgenheid. Moet ze ook in ballingschap. En dan komt Esther voor haar in de plaats. Dus in die zin kun je ook nog zeggen, heb je nog weer twee opponenten, twee koninginnen. En, dat ook nog even, de oude rabbijnse verklaarders die zeggen, als er in het boek Esther gesproken wordt over Ahasveros de koning, dan verwijst dat naar God. En er zijn zelfs rabbijnen die gaan nog een stap verder. Die zeggen, ook als gewoon de naam Ahasveros voorkomt, ligt daar ook een verwijzing in naar Adonai, naar de eeuwige. Nou, dit was om er een beetje in te komen. Dan gaan we nu een ogenblikje pauzeren. Ja, we zijn nog maar net eigenlijk op de drempel van het boek Esther. Maar ach, het is ook maar een verkenning, een inleiding. Dus ik zeg altijd, ik hou mijn hele leven alleen maar inleidingen. Dus we gaan even nog een kleine koffiepauze houden en dan gaan we weer verder.